Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin zuster Schotanus uit Sint-Jansklooster voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Arend Jan Wening. De collecte is voor eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar zuster Dauma Bosma die gisteren haar verjaardag mocht vieren. Morgen, maandagavond 4 november, om 8 uur is een vergadering van de Commissie van Beheer. Zo de Heere wil, is er woensdagavond dankstond voor gewassenarbeid om 7:30, waarin dominee Dauma van der Molen uit Leek hoopt voor te gaan. Er is woensdag ook inzameling van producten voor de voedselbank in Sterhuisterveen. Ook is de collecte voor de voedselbank en deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Volgende week zondag is de dienst om 10 uur, waarin dominee Koppen uit Dokkum hoopt voor te gaan. De tweede collecte van volgende week is voor de stichting Horeb Kindertehuis in Brazilië. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 103, de versen 3 en 4.
Worden we stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ook vanmorgen belijden wij dat wij onze hulp verwachten van de Heere, die de hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede zij ons van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. fijn dat u hier bent vanochtend. Naast dat we elkaar vandaag ontmoeten, Gods aangezicht zoeken in liederen en gebeden, zullen we net als elke zondag, elke eredienst een Bijbelgedeelte overdenken. En vandaag wil ik met jullie nadenken over Petrus. Petrus die voor de zoveelste keer gevangen genomen wordt. En dit keer wordt hij gevangen genomen door Herodes. En wat gebeurt daar nou? Wat doet Petrus als hij in de gevangenis zit? Maar wat doet de gemeente die om hem heen staat, waar hij leider van is? En tenslotte, wat kunnen we daar dan vandaag nog mee, met die geschiedenis van zo lang geleden? Maar voordat we zover zijn, gaan we ons eerst verootmoedigen voor de Heer, ons God. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader, dank u wel voor wie u bent. U bent vol liefde en genade. U bent barmhartig en goede tieren. Zo begonnen we vanochtend, vol aanbidding, ons lied voor u op deze prachtige herfstochtend. Het is goed dat hemel, zee en aarde uw heerlijkheid verhoogt. Want u bent de schepper van dat alles. U die alles zo wonderlijk hebt bedacht en geschapen. Onwrikbaar staat het bouwwerk van uw hand. U bent de koning van deze aarde en trouw aan uw beloften. Uw heil omsluit de komende geslachten, zo zongen we zojuist met Psalm 103. Vader, het is goed om zo de dienst te beginnen met aanbidding voor u, want dat bent u waard. En dan kan het best zijn dat we het wel zingen en misschien ook wel geloven, maar dat ons hart nog niet zo ver is. Er gebeurt soms zoveel in een mensenleven. In een paar dagen kan je leven zomaar anders zijn, op de kop staan. Heer, u kent ons. U ziet ons hart aan. U weet wat wij nodig hebben. Daarom komen we hier vanochtend met lege handen om ze weer te laten vullen door u. We zijn hier ook gekomen om woorden van vergeving te horen. Ook dat hebben we nodig. Als we kijken naar de afgelopen week, ach Heer, waar gingen onze gedachten soms heen? Waardoor werd onze aandacht getrokken? Soms wilden we niet spreken. Wisten we ook dat het beter was te zwijgen? Ja, die tong is soms zo onbeheersbaar. Heer, geef ons vergeving. Vergeving voor alles wat niet goed was, wat we bewust en onbewust verkeerd deden. Die vergeving hebben wij nodig om ruimte te maken in ons hart voor de liefde en de vrede. Want als we die in ons hart ontvangen, dan zijn we ook weer staat om het uit te delen. Als we leren leven uit genade, dan is dat een reactie op uw liefde. Heer, help ons daarbij. U die liefde bent. Amen. Vergeving, vrijspraak en kwijtschelding van alle zonden is er voor iedereen die oprecht berouw heeft. Want God is almachtig, barmhartig en genadig door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Zijn kruisdood en opstanding maken voor altijd een nieuw begin mogelijk. Laten we nu met elkaar zingen. Gezang 254, de versen 1 en 3. Als u wel eens in Israël bent geweest, dan zult u het zeker herkennen. Dit kokertje. Het is een mezuza. En wordt door Joden aan elke rechte deurpost bevestigd van hun huis. En het is een gewoonte van elke Jood om dat te doen. Dus ook in Nederland zou je het kunnen zien. En sommige mensen uit sympathie met het Joodse volk bevestigen hem zelf ook bij de voordeur. En het is een goed gebruik van vele Joden om bij binnenkomst van het vertrek waar dan een mezuza is aangebracht aan de deurpost, om hem even aan te raken en vervolgens met de vingers waarmee ze de mezuza hebben aangeraakt, dan die vingers ook naar de lippen te brengen. En in deze mezuza, of het kokertje, zit een tekst die de Joden 3 keer per dag opzeggen om niet te vergeten wie ze zijn en wie God is. En in verbondenheid met het Joodse volk, juist ook in de huidige omstandigheden, wil ik die tekst vanochtend met jullie lezen als leefregel. En de tekst is Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 9. Luister, Israël, de Heer onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als ze u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Tot zover. Zingen we nu als antwoord het 4e couplet van gezang 254. Laten we voordat we de Bijbel openen vragen om de nabijheid van Gods geest. Trouwe God en Vader, we zijn hier samengekomen om te luisteren naar uw stem. Naar de woorden van uw woord. Woorden die al zoveel eeuwen met mensen meegaan. Mensen geïnspireerd hebben, bemoedigd, getroost. Die woorden die kracht en hoop hebben gegeven voor de toekomst. En dat zoeken wij ook nu. Daarom bidden wij u, Heer, geef ons uw Heilige Geest, dat wij uw woorden verstaan. Dat het ons geeft wat wij nodig hebben. Ja, dat kan maar zo van alles zijn, want iedereen zit hier met eigen omstandigheden. De een verlangt naar bemoediging. De ander naar kracht of inspiratie. We bidden u, wilt u door uw geest het geven? En breng voor dit moment andere gedachten en stemmen in ons tot zwijgen. We bidden u dat wij door uw woord ook zullen groeien in geloof. Dat we meer en meer zullen leven tot uw eer. Dat we steeds meer mogen worden als volgelingen van Jezus. Deze dag en alle dagen van ons leven. Heer, geef ons dat in uw kerk. Geef het ook in andere kerken. Geef het overal waar mensen samenkomen in uw naam. Vooral daar waar christenen vervolgd worden en waar het gevaarlijk is om samen te komen in uw naam. Bescherm hen door de kracht van uw Heilige Geest. En geef hen doorzettingsvermogen om vol te houden. Dit bidden wij u door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, die met u en die Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik lees vanochtend twee gedeelten. Het eerste gedeelte komt uit het Nieuwe Testament. Handelingen 12. Dat wordt gelezen. Dat is helemaal mooi. De versen 1 tot en met 19.
Herodes laat Jacobus onthoofden. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om het kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En dan komt het gedeelte van Petrus. Petrus gevangen en verlost. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachters, elk staande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem naar het Pascha wilde voorleiden aan zijn volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus de nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen en de bewakers. Voor de deur bewaakten zij de gevangenis. En zij, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zeide, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zeide tot hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zeide tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was, wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidde. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder. En meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de handen van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rodeo was. En toen zij de stem van Petrus hoorde en herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tot haar, u bent buiten zinnen, maar zij hielden vol dat het zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten. En hij vertelde hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had. En zeide, vertel dit aan Jacobus, de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er een geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En zij vertrokken naar Judea, naar Caesarea en bleven daar. En dan nog Exodus 12, vers 11. En zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan, uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heer. En het geschiedde op dezelfde dag dat de Heere de Israëlieten uit het land Egypte leidde, ingedeeld naar hun legermachten, naar hun legereenheden.
Zingen we nu nog met elkaar gezang 21, de versen 1 en 4. Zingen we aansluitend aan de verkondiging uit de Evangelische Liedbundel 246. Ik bouw op u. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jeruzalem heeft een nieuwe koning. Herodes van Agrippa. Dat was een zeer Joodse en religieuze koning. En koning Herodes wist dat er steeds meer scheiding, oneenigheid kwam tussen de Joden, ook wel het volk genoemd in dit Bijbelgedeelte, en de christenen. De keuze voor of tegen Jezus werd daarmee steeds scherper afgetekend. En koning Herodes, die acht het van belang dat hij in een goed blaadje komt bij de Joodse leiders. En daarom laat hij een van de vooraanstaande mensen van de christengemeente ter dood brengen. Het Bijbelgedeelte is daar heel kort over. Jacobus wordt door Herodes gevangen genomen, door enkele gemeenteleden mishandeld en onthoofd. wordt helemaal niet gesproken over een proces of zo. Er wordt wel vermeld dat het volk heel positief reageert op de dood van Jacobus. De Joodse leiders, die zijn er blij mee. En het plan van Herodes lijkt daarmee dus geslaagd, gelukt. Voor die christengemeente zal het toch wel iets anders zijn geweest. Zal het een heftige aanslag zijn geweest. Eén van hun vooraanstaande leiders wordt vermoord. Maar door de gunstige reactie van de Joden wordt Herodes overmoedig. En hij laat nog een leider van de christengemeente arresteren. Ook Petrus moet eraan geloven. Wat zal dat een schok geweest zijn voor die christengemeente. Eerst hun leider Jacobus gearresteerd en vermoord. En alsof dat nog niet erg genoeg is, wordt ook hun andere leider Petrus gearresteerd en gevangen gezet. En over deze arrestatie is het Bijbelgedeelte wel wat uitvoeriger. Bijna gedetailleerd zou je kunnen zeggen. De bewaking van Petrus krijgt opvallend veel aandacht in dit Bijbelgedeelte. En het is de derde keer dat Petrus wordt gearresteerd. En Herodes, nou die laat niks meer aan het toeval over. Die neemt de nodige voorzorgsmaatregelen. Petrus wordt onder zware bewaking gezet. En vier groepen soldaten van elk vier man moeten Petrus bewaken. Een team van 16 soldaten wordt aangewezen om Petrus te bewaken. Normaal gesproken worden gevangenen vastgeketend aan één soldaat. Maar nee, voor Petrus kan het niet zwaar genoeg. Hij wordt aan twee soldaten vastgeketend. En vervolgens staan er dus ook nog twee bij de deur. Die zware bewaking geeft aan hoe belangrijk Petrus als gevangene was voor Herodes. En misschien herinnerde Herodes zich wel dat Petrus al twee keer eerder was ontsnapt. Ja, dat overkomt hem natuurlijk niet weer. Hij neemt het zekere voor het onzekere. Die bewaking die kan niet streng genoeg. Het geeft ook weer hoe uitzichtloos die situatie is van Petrus. Als je zo zwaar wordt bewaakt, ja, dan is er toch geen ontkomen aan. Jacobus is al vermoord. Het volk was daar hartstikke blij over. Dat doodvonnis van Petrus, dat lijkt toch echt wel vast te staan. De arrestatie van Petrus, die vindt plaats tijdens het feest van het ongedecemde brood. En dat zijn de 7 dagen die volgen op het Joodse paasfeest. En dit wordt eigenlijk met elkaar als één feest gezien. En tijdens het Joodse feest, het paasfeest, is het druk in Jeruzalem. En tot op de dag van vandaag is dat nog steeds zo. Als het paasfeest vieren is het druk. Iedereen trekt dan naar Jeruzalem toe. En toen ook, velen zijn naar Jeruzalem gekomen om het paasfeest te vieren. Herodes kiest ervoor om de berechting van Petrus uit te stellen tot na het paasfeest. Waarschijnlijk was hij bang dat die berechting misschien wel wat onrust zou veroorzaken, wat opwinding. Ja, dat wil je natuurlijk niet in zo'n overvol Jeruzalem. Dan loopt het misschien wel helemaal uit de hand. Dat kan hij er niet bij hebben. Eerst moet dat paasfeest gevierd worden. En Petrus zit dus daarom enkele dagen zwaar bewaakt in die gevangenis. En terwijl Petrus daar zit onder die zware bewaking, bidt de christengemeente vol vuur voor Petrus. Hele mooie tegenstelling zit daarin. Enerzijds de nadruk in het Bijbelgedeelte van die zware bewaking van Petrus door Herodes. En anderzijds die gemeente die vol vuur bidt voor Petrus, tot God. En die tegenstelling tussen hemel en aarde wordt zo heel duidelijk neergezet. Herodes, die aardse machthebber tegenover God, onze hemelse bevrijder. Je zou ook kunnen zeggen, een intense bewaking ten opzichte van een intens bidden. De woorden die in de grondtekst in dit gedeelte worden gebruikt voor het intense bidden van de gemeente, worden ook op een ander moment gebruikt in de Bijbel. Kort voor de arrestatie van Jezus bidt Jezus in de hof van Gethsemane tot God. En daar staat: Jezus werd overvallen door doodsangst en bad nog vuriger. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Het geeft dus weer, door diezelfde woorden, hoe intens de gemeente voor Petrus aan het bidden was. En ze bleven maar bidden. Er staat voortdurend, dus dag en nacht, als gemeente, samen met elkaar. Niet elk afgezonderd in hun eigen huis. Nee, echt samen als gemeente. Ook in die laatste nacht. In de nacht voordat Herodes Petrus zou laten voorkomen, bad de gemeente vol vuur. En dat is toch eigenlijk ook wat te begrijpen. Want ze zijn bezorgd. Want wat zal er nu gebeuren met hun leider Petrus? Ze waren Jacobus al kwijt. Nu Petrus toch ook nog niet. En Petrus? Wat doet Petrus? Petrus die lag te slapen, vastgeketend tussen twee soldaten. Wat een prachtig beeld. Vindt u ook niet? Petrus, die ligt daar rustig te slapen. De nacht, voordat hij zal worden berecht. En wat het vonnis zal zijn? Ach, het doodvonnis voor Petrus staat toch wel vast? Jacobus was hem immers al voorgegaan. En Jezus had ook al eens tegen Petrus gezegd. Dat staat in het Johannesevangelie. Hij zou op enig moment sterven tot eer van God. Wat een geloof van die Petrus. Gewoon rustig gaan slapen. In vertrouwen op de Heer. Jezelf niet gek laten maken. Maar veilig en geborgen bij God je hoofd te rust te leggen. Misschien had Petrus wel Psalm 3 in zijn hoofd. Ik ga liggen. Ik val in slaap. En word wakker. De Heer beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen. Ja. Het zou kunnen dat Petrus op die manier rustig is gaan slapen. Trouwens, vastgeketen tussen die twee soldaten kon hij toch ook geen kant op. Toch is er iets in mij dat twijfelt. Of dat slapen van Petrus nou echt iets was van, ja, van die woorden van Psalm 3. De Heer beschermt mij. Ik ga rustig slapen. Bij God leg ik mijn hoofd te rusten. Als ik Petrus was geweest, dan zou ik mij denk ik toch echt heel veel zorgen hebben gemaakt. Over mijn eigen lot, het lot van de christengemeente. Ze waren Jacobus toch al kwijt, die was onthoofd. En nu, als ze dan nog een leider kwijtraken, hoe komt het dan met die gemeente? Wie zal ze dan nog voorgaan in geloof? Wie zal dan hun leider zijn? Eerlijk gezegd, begrijp ik dat slapen van Petrus niet zo goed. Begrijp ik er helemaal niets van. Wat de gemeente doet voor Petrus, vind ik veel aannemelijker. Bidden. Vurig bidden. Wakker zijn, waakzaam. Het slapen van Petrus zou je ook op een andere manier kunnen zien. En ik zal u uitleggen op welke manier. Zojuist refereerde ik al even aan het moment kort voor de arrestatie van Jezus in de hof van Gethsemane, waar Jezus aan het bidden was. En Jezus was daar niet alleen. Hij was daar met Petrus, Jacobus en Johannes. En Jezus zegt dan tegen deze drie discipelen dat ze moeten bidden. En ondertussen gaat Jezus zelf vurig bidden tot God. En wat doen dan die drie mannen, die Petrus, Jacobus en Johannes? Vurig bidden. Dat zou je tenminste verwachten. Dat had Jezus ze gevraagd. Jezus was in nood. Hij doet een dringend beroep op ze. Bid voor mij. Maar wat doen de mannen? Ze vallen in slaap. Petrus zit in de gevangenis, geketend tussen de twee soldaten. Zou het zo kunnen zijn dat hij niet slaapt vanwege geloofsvertrouwen, maar dat hij slaapt omdat hij weer terugvalt in zijn oude patroon. Hij is niet alert. Hij valt in slaap. Hij zal de volgende dag worden voorgeleid. Hij zal een verklaring moeten afleggen. Dan ga je toch niet slapen? Dan blijf je toch wakker? En ga je bidden. Bidden om bijstand. Om wijsheid. Voor de juiste woorden. Als je straks tegenover het gerecht een verklaring moet afleggen. Misschien wel bidden om opnieuw voor de derde keer te bevrijd worden uit de gevangenis. Bidden voor die gemeente die Jacobus als leider al kwijt is. Het is geen gelovig berusten van Petrus. Ik geloof daar niet in. Ik denk echt dat het gewoon zwakte is. Oude gewoonte. Maar gelukkig is er daar die wijze gemeente. En wat ze precies bidden, staat er niet. Misschien wel voor een vrijlating. Dat hadden ze immers al vaker gedaan en dat was al 2 keer gelukt. Maar misschien kenden zij Petrus zijn zwakke plek wel. Misschien kenden ze die maar al te goed en gingen ze bidden dat Petrus waakzaam en alert zou blijven. Het staat er niet, dus we weten het niet. Maar we weten wel dat ze vol vuur voor Petrus aan het bidden waren. En dat is het eerste waar ik de aandacht op wil vestigen. Het bidden van de gemeente. Ik weet niet hoe het hier in de gemeente is. Maar over het algemeen zijn gebedsgroepen binnen de kerk toch niet heel erg populair. Of ze zijn er niet en als ze er wel zijn, worden ze nooit zo heel goed bezocht. Of maar matig. Maar toch leert de Bijbel ons dat er van dat gezamenlijke gebed kracht van uitgaat. En niet dat alleen individueel bidden niet goed zou zijn, zeker, dat is ook belangrijk. Maar het gezamenlijke aanhoudende gebed van de gemeente heeft ook haar eigen kracht. En dat doen we hier op zondag in de kerk. Maar het is ook goed om dat door de week te doen. Met elkaar tijdens een gebedskring of een bidstond. Het is mogelijk in zoveel vormen. Als je bidt, dan ben je waakzaam. Dan ben je wakker. En dan komt daar die nacht van de bevrijding. Wanneer Petrus slaapt en de gemeente bidt, dan is daar die hele bijzondere bevrijding. En hij is echt bijzonder. Want er verschijnt een engel van de Heer en een stralend licht vult de hele ruimte. Maar de bewakers worden niet wakker van dat stralende licht. De ketenen vallen van de handen van Petrus. Dat zal lawaai hebben gegeven, maar de bewakers worden niet wakker. De engel spreekt tegen Petrus, maar de bewakers worden niet wakker. De deuren worden geopend en nog steeds worden de bewakers niet wakker. Ook op een ander punt is de bevrijding bijzonder te noemen. Tijdens het paasfeest herdenken de Israëlieten de uittocht uit Egypte. Ze herdenken de bevrijding. En we hebben daar een heel klein stukje van gelezen in Exodus. Het volk krijgt dan de instructie hoe ze de Pesachmaaltijd in de nacht voor de uittocht uit Egypte moeten eten. Daar staat dan met je gordel om, je sandalen aan, in grote haast. En juist aan het einde van het paasfeest wordt Petrus bevrijd uit de gevangenis. En ook hij moet haast maken. De engel zegt tegen hem, vlug, sta op. En vervolgens doe je gordel om en trek je sandalen aan. Een engel van God leidt Petrus uit de gevangenis. De Israëlieten worden weggeleid uit Egypte door God. Petrus wordt gered uit de handen van Herodes. En de Israëlieten uit de handen van de farao. En deze parallellen laten zien dat de bevrijding van Petrus niet zomaar een bevrijding is. Die staat niet helemaal geïsoleerd op zichzelf. In die bevrijding van Petrus, in de parallellen met de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte, zien we iets van God zelf. De bevrijding van Petrus laat ons zien wat God doet, wie hij is. De bevrijding van de Israëlieten uit Egypte is niet iets van toen, daar op dat moment, lang geleden. God laat zien dat hij een bevrijder is van alle tijden. Juist weer op dat moment van Pasen, juist op dat moment wordt Petrus bevrijd. En als we Pasen zeggen, kunnen we niet om Jezus heen. Pasen is bevrijding. Jezus zelf werd immers bevrijd van de dood. En hij bevrijdde ons van onze zonden. En dat is het tweede waar ik de aandacht op wil vestigen. Het gaat in deze geschiedenis om de bevrijding van Petrus uit gevangenschap. En zo mogen wij ook met elkaar bidden. Om bevrijding van mensen in gevangenschap. We mogen bidden voor vervolgde christenen. We kunnen ons er misschien niet zoveel bij voorstellen. Maar wereldwijd, en ik zag daar zojuist ook in de zaal hiervoor een poster hangen van de Open Doors. Er worden 365 miljoen christenen vervolgd. Die niet zoals wij vandaag zomaar frank en vrij een dienst kunnen bezoeken. Die niet naar de boekwinkel kunnen gaan om daar een Bijbel te kopen. 1 op de 7 christenen wereldwijd heeft te maken met vervolging. Ze lijden. Ze lijden omdat ze Jezus als hun Heer en Heiland belijden. Het is een duizelingwekkend hoog aantal. Maar door het geloof zijn we wel met hen verbonden. En behoren ze wel tot onze geloofsfamilie. En het is denk ik onze plicht, maar ook een daad van naastenliefde, om vaak en oprecht voor hen te bidden. Maar we mogen ook bidden voor onszelf. Voor bescherming, voor ons als christenen in Nederland. Want ook dat is vandaag de dag echt nodig. Wij worden dan misschien niet vervolgd, maar ook wij worden op bepaalde manieren bedreigd in ons geloof. Een soort onzichtbare bedreiging. Die is misschien soms nog wel gevaarlijker dan zichtbare bedreigingen. We leven in welvaart. In een maatschappij waar het gaat om gezien worden, om presteren. Onafhankelijk zijn. Geloven in een God waarvan je je afhankelijk weet, dat past niet meer in deze tijd. Dat wordt vreemd gevonden. Welvaart is mooi, maar tegelijkertijd is het een van onze grootste vijanden in geloof. Het stimuleert onze onafhankelijkheid en ons denken dat we het zonder God ook wel kunnen. Een bekend spreekwoord zegt, nood leert bidden. Maar kennen we onze nood? De vervolgde christenen weten heel duidelijk wat hun nood is. Maar hebben wij onze nood scherp op het netvlies? Verleidingen die via allerlei media op ons afkomen? Kunnen we die weerstaan en ons oog altijd weer richten op God? Of om even dicht bij de geschiedenis van vandaag te blijven? Zijn we wakker? Zijn we waakzaam? Of vallen we, net als Petrus, in slaap? Luisteren we naar aardse machthebbers zoals Herodes? Of luisteren we naar God, onze hemelse bevrijder? We gaan nog weer even terug naar de geschiedenis van Petrus. Wanneer Petrus is bevrijd, gaat hij naar het huis van Maria, waar de christengemeente is samengekomen om voor Petrus te bidden. En het is eigenlijk wel wat hilarisch om te lezen wat daar vervolgens gebeurt. De gemeente is daar bij elkaar gekomen om vurig voor Petrus te bidden. Maar als Petrus vervolgens is bevrijd, doordat God die deur van de gevangenis heeft geopend, blijft de deur waarachter de gemeente vurig aan het bidden is, gesloten. De deur van de gevangenis ging voor Petrus open, maar de deur waarachter de gemeente aan het bidden is, blijft dicht. Want ze kunnen het niet geloven. En daarin zijn ze nog hardnekkig ook. Want pas toen ze Petrus werkelijk zagen, geloofden ze. Al waren ze nog steeds zeer verbaasd. Blijkbaar was hun gebed vol vuur, maar hadden ze toch niet direct de verwachting dat het zou veranderen. En dat roept de vraag op, hoe bidden wij? Hoeveel verwachting ligt er in ons gebed? Ach, baat het niet. Het schaadt ook niet. Het is een soort van christelijke plicht. Zijn we net als die christengemeente? Bidden we omdat het zo hoort? Maar hebben we diep van binnen geen verwachting dat God verhoort? Kunnen we hetgeen we bidden echt bij God neerleggen en het ook bij hem laten, omdat we het van hem verwachten en we vertrouwen erop dat hij ermee aan de gang gaat? Het is dus belangrijk om als gemeente samen met elkaar te bidden en daarin vol te houden om standvastig te zijn. Maar in het gebed mogen we het ook echt van hem verwachten. Want hij is en blijft dezelfde. Hij wil onze beschermer en bevrijder zijn. Bevrijder van mensen in gevangenschap, maar ook beschermer voor het gevaar waar we zelf middenin zitten. Wat soms zo sluimerend is, wat we soms helemaal niet zien. Ten slotte nog één ding. Als we mogen bidden, mogen we dat doen in het volste vertrouwen op God. Maar tegelijkertijd is dat ook heel lastig. Want God volgt zijn eigen plan. Die gemeente die had gebeden voor de bevrijding van Petrus. En dat gebeurde ook. Helemaal tegen hun eigen verwachting in. God bevrijdde Petrus opnieuw. Maar de gemeente kreeg Petrus niet terug. Petrus kreeg de opdracht om verder te reizen met spoed. Diezelfde nacht nog. Want anders zou hij zeker weer gearresteerd worden. Zo beschermt God Petrus. En Petrus reisde verder. En ik denk dat we ervan mogen uit mogen gaan dat hij vervolgens op een nieuwe plek ook weer het evangelie ging verkondigen. God bevrijdde Petrus om zijn eigen plan te dienen. De verspreiding van het evangelie. God werkt, hoe moeilijk ook, soms net anders dan wij zouden verwachten. Maar we mogen daar doorheen wel weten dat hij wel dezelfde is en blijft. De eeuwen door. Trouw aan zijn beloften. Want zoals hij Israël bevrijdde uit de handen van de farao, zoals hij Petrus bevrijdde uit de gevangenis en beschermde, zo wil hij ook onze bevrijder en beschermer zijn. Wees daarom wakker. En bid, aanhoudend, net als die gemeente. Maar geloof daarbij ook dat hij u hoort, dat hij u ziet. En dat hij verhoort op zijn manier. Neem dat mee naar huis, want dat geeft kracht voor vandaag. Blijde hoop voor de toekomst en het leven tot in eeuwigheid. Amen. verbondenheid met de kerk. Op alle plaatsen en door alle tijden heen gaan we nu voor zover mogelijk staan ons geloof belijden. Aansluitend zingen we als antwoord uit de Evangelische Liedbundel, nummer 37, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Met elkaar danken en bidden. Trouwe God en Vader, u bent rechtvaardig en barmhartig. We prijzen uw grote naam om wie u bent. U bent zo groot en zo verheven, zo vol mededogen, liefdevol en machtig. U bent vol wijsheid, altijd tegenwoordig. Standvastig, vol van goede tierenheid en regeer tot in eeuwigheid. Wat wij ook doen of denken, u blijft trouw aan ons. Uw beloften zijn onwankelbaar. U wilt niet alleen onze bevrijder en beschermer zijn. U bent het ook en hebt dat bewezen de eeuwen door. U gaat door met ons mensen. U geeft elke keer weer nieuwe generaties en overziet alles. U bent zoveel groter, sterker en machtiger dan wij kunnen beseffen. Help ons om wakker en waakzaam te zijn. Er komt zoveel op ons af door de media. Zoveel schrijnende beelden. Help ons dat we er niet door verzadigd raken. Dat we niet wegkijken. Dat we niet gevoelloos toekijken. Maar dat we worden geraakt. Geef ons uw geest daarvoor dat we geraakt worden door de nood van mensen om ons heen. Dat we vanuit dankbaarheid en medeleven blijven bidden voor onze medegelovigen in nood. Bescherm en bewaar hen, Heer. Geef gelovigen kracht om staande te blijven en standvastig te zijn in het geloof. Wij bidden u voor allen die vanwege hun geloof gevangen zitten. Geef kracht, geduld en moed om vol te houden. Wij bidden u voor eerlijke processen, voor vrijspraak, voor hen die onschuldig vastzitten. In het bijzonder bidden wij voor u voor het geweld tegen de christenen in Nigeria, in Soedan, in Cuba. Voor de vervolgde kerken in Nicaragua, in China en India. Wilt u zich over de christenen daar ontfermen? Werk met uw geest in de harten van de vervolgers. Breng ze tot inkeer. Raak ze aan dat ze vervuld worden met uw liefde in plaats van haat. Vader, wij bidden u voor deze wereld. Een wereld die zo vol is van wreedheid. Een wereld die wij niet meer begrijpen. Een wereld die u niet wil kennen. Die zich tegen u heeft gekeerd. Vader, maar van u is alle kracht, alle wijsheid en alle macht. Wij bidden dat uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Laat uw wil geschieden in Gaza. Laat uw wil geschieden in Israël. Laat uw wil geschieden in de kerk, in ons eigen leven. Uw naam worden geheiligd, en dat misschien nog wel het meest. Dat uw naam worden geheiligd in ons leven. Dat mensen aan ons kunnen zien dat we kinderen van u geworden zijn. Dat u ons klaarmaakt voor de toekomende eeuw. Dat uw naam geheiligd wordt in het midden van uw volk Israël. En dat de wereld kan zien dat de kinderen van Israël een God hebben die ze terzijde staat. Ook nu, juist nu, de dreiging vanuit Iran ook zo toeneemt. Heer, laat de wereld onder de indruk komen van uw heilige naam, van wie u bent. Dat er geen andere God is dan u alleen. En dat Israël gezegend is met zo'n beschermer die niet sluimert, nog slaapt. Wij bidden u voor alle machten die wij niet kunnen zien, maar die zich blijkbaar overal roeren en zich keren tegen u. Maar de Heer Jezus, hij is het licht. Hij is de eerste en de laatste. Hij komt op een dag met eeuwigdurende vrede. En dat is onze hoop waarin wij leven, elke dag weer. Heer, wij bidden u ook voor de plaatsen waar sprake is van natuurgeweld. We denken ook aan de overstromingen in Spanje. Wilt u de mensen daar ook beschermen en bewaren? Wilt u nabij zijn die verdriet hebben om mensen die het leven moesten laten? Wilt u ze ook beschermen voor verder geweld? Heer, wij bidden u ook voor de kerkelijke gemeente hier. U kent een ieder. En u weet wat er gaande is in ieders leven. We willen ook in het bijzonder bidden voor de familie van broeder Luimstra uit Augustinuscha, die is overleden. Heer, wat een verdriet. Als iemand die je dierbaar is ontvalt, na een periode van veel zorgen en ziekte, dan mag dat misschien ook iets van bevrijding zijn, maar daaronder zit ook veel verdriet. Want we kunnen elkaar niet missen. En waar verdriet is, daar was ook liefde. Heer, wilt u zelf de trooster zijn in het gemis wat misschien steeds meer voelbaar gaat worden. We willen u ook vragen of u nabij wilt zijn bij de eenzamen. Wilt u troosten die op een andere manier verdriet hebben? En hoop geven aan hen die ziek zijn of herstellende zijn van een ingrijpende operatie? Wilt u nabij zijn die zich zorgen maken? U weet waarover. Heer, we willen u ook danken voor hen die vreugdevolle momenten beleven in hun leven. Die blijdschap kennen en dankbaar zijn voor de zegeningen die ze ontvangen. Gewoon in het alledaagse leven of door een nieuw levensjaar wat weer mocht worden ontvangen. Heer, zo hebben wij zoveel om voor te danken en te bidden. Maar we mogen weten dat u een liefdevolle God bent die ons meer zal schenken dan wij bidden of beseffen. Daarom, aan u komt alle eer toe. Vandaag. En alle dagen, tot in uw koninkrijk. Door Jezus Christus, onze Heer. Halleluja. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven. En na de collecte zingen we ons slotlied. En dat is gezang 481, de versen 1, 3 en 4. Het slotlied 481 na de collecte. Thank you. We gaan van hier de nieuwe week in, maar we gaan niet alleen. We mogen gaan met zijn zegen. Ontvang daarom het mooiste wat je gegeven kan worden. De zegen, het goede van de drie-enige God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen, totdat Jezus Christus weerkomt. Want dat heeft Hij beloofd. En dan maakt Hij alle dingen nieuw.